No. Zingen was niet zo best trouwens, hè? Ik heb wel eens betere koren gehoord, als ik heel eerlijk ben. Als jullie hiermee je geld moeten verdienen, dan wordt het niet best. Dan lukt het niet. Maar dat geeft verder niks, hè? Nee. We gaan lezen Matthäus 6, als jullie het goed vinden. Matthäus 6, vers 5. Dan een stukje voor stukje gaan we het lezen. En dan gaan we het begin lezen en daarna het Onze Vader gaan we lezen. En dan nog een stukje. En dan nog een klein stukje uit Filippenzen. En ik wil eindigen met Romeinen 8, wat Gerrit gelezen heeft. Kies daarna. En wanneer u bidt, zegt de Heer Jezus in Matthäus 6, vers 5, zult u niet zijn als de huigelaars. Want die zijn er zeer opgesteld binnen synagogen en de hoeken van de straten te staan bidden om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, ik zeg u, dat zij hun loon al hebben. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in openbaar vergelden. Tot zover. Dat is allemaal onderwijs van de Heer Jezus aan de Joden in zijn tijd. Hè? Voornamelijk worden heel vaak die fariseeën toegesproken. Hier ook worden eigenlijk, lees je een beetje dat hij tot de fariseeën spreekt. Nou, waarom moest Matthäus dat allemaal nou zo vertellen? Bij slotverrekening zijn de fariseeën, toen de Matthäus-evangelie geschreven werd, nog een paar jaar belangrijk geweest. Na de verwoesting van de tempel hebben ze geen enkele rol meer gespeeld. Fariseeën waren eigenlijk ook alleen een rol in Israël. Buiten Israël, ook onder de Joden, was een rol niet zo groot, nauwelijks. En we weten toch dat het met deze evangelie geschreven is met een tweedelig doel. Enerzijds evangelisatiemateriaal. Er werd het achtergelaten in elke stad. Net als de andere evangeliën. In elke stad waar ze kwamen liet ze een boekrol achter. En anderzijds de verdieping van de gelovigen. De gelovigen dus, die met deze evangelie lazen. Dat waren de bekeerde Joden en dat waren bekeerde Grieken en Romeinen. En waarom moesten zij nou onderwijs krijgen over de misstanden van de fariseeën? Dan kun je dan eigenlijk afvragen, wat is het nut daarvan? Nou, eigenlijk, omdat de Heere God zegt, die fariseeën, dat ze eigenlijk allemaal die religieuze mensen. Die mensen die zo heel graag religieus willen zijn. Die zo heel graag zich erop voor willen staan dat zij toch wel duidelijk naar de kerk gaan. Dat ze duidelijk toch wel anders zijn dan de mensen om hen heen. De hele religieuze mens. Die zichzelf wel een beetje op een voetstuk plaatst boven een ander. En of je nou de religieuze christen hebt. En dat bedoel ik niet de wedergeboren christen, maar ik bedoel degene die zo graag van de uiterlijke dingen houdt. Of de religieuze moslims, of een religieus ander geloof. Ze hebben allemaal dit soort kenmerken. Heel graag laten zien dat jij bidt. En daar als het ware een beetje een show van maken. Huigelaar, zegt de Jezus. Huigelaar is iemand die zich anders voordoet dan hij is. Dus de Jezus zegt, dat zijn huigelaars, want ze doen wel alsof ze heel erg met God bezig zijn, maar dat zijn ze helemaal niet. Ze zijn bezig met mensen. Ze zijn bezig wat mensen van hun zeggen. Ze zijn er zeer opgesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te bidden om door de mensen gezien te worden. Er waren mensen die, in de synagogen mocht je niet zomaar bidden. Je moest worden gevraagd. Dus het was echt een eer om in een synagoge gevraagd te worden door de overste van de synagoge, wil jij naar voren komen en een gebed met ons uitspreken. En daar waren ze zeer opgesteld. Dat vonden ze echt een eer en ze deden hun uiterste best om als ze een keertje gevraagd werden, dan zo'n mooi gebed uit te spreken dat de mensen zeiden, oh, dat is wel, die moeten we vaker vragen. Het is wel goed. En ze hadden ook in Israël, zeker in Jeruzalem, vaste tijden voor gebed, vaste momenten voor gebed. En dat werd ook dan, als het ware, voor zover we weten, werd het afgekondigd, afgeroepen. En die momenten probeerde je dan in de synagoge te zijn. En als je daar niet op tijd was, nou ja, dan stopte je onderweg. En dan pad je op straat. Maar ja, sommigen die vonden het wel prima. Zo iets per ongeluk wat te laten zijn. En op straat heel monumentaal te gaan bidden. Zodat iedereen het hoorde. De Jezus zegt, een loon hebben ze al. Zij doen het gewoon allemaal voor de mensen. Dat is allemaal uiterlijk. Maar u, wanneer u bidt, zegt de Jezus, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw vader die in verborgen is. De binnenkamer in een huis in die tijd was de provisiekamer. Dat was de enige kamer zonder raam. De enige kamer waar een soort slot op zat. In de binnenste van het huis was één kamer die kon op slot. Dat was de binnenkamer. Daar waren alle waardevolle spullen. De proviant en de dure spullen. Als je wat had en wat moest geld, dan was daar. Alle andere kamers waren open. Open voor buiten. Je kon gewoon buiten langslopen en dan kon je horen wat er binnen gezegd werd. Dat vind je vaak in Nieuw Testamenten. De mensen langsliepen, van buiten zagen ze wat er binnen gebeurde. Dus de binnenkamer is de enige plek waar mensen het niet konden zien. De Jezus zegt, ga dan in die binnenkamer, die proviantkamer staan. Doe de deur dicht, daar kan niemand jou horen en bid dan. Maar bidden blijkbaar, dat weten we ook allemaal niet zo heel zuiver. Maar het leidt erop dat bidden altijd in de oudheid hardop gebeurde. Wat wij dus doen, hè, wat wij hardop stil zijn en in gedachten bidden, dat kende men in de oudheid niet. Het was altijd hardop. Bidden was gewoon praten en het kon iedereen horen. Anders was er geen gebed. Het bidden was hardop. En voor zover dat ik weet, altijd met opgeheven handen. Zowel de Egyptenaren als de Joden, als de Romeinen, baden altijd met opgeheven handen. Staat ook in het Nieuwe Testament, hè? Bid met opheffing van heilige handen. Heilige handen staat er daar. Er staat dus bid met opheffing van handen, en dat deden ze al. Dat was niet zo'n punt. Maar Paulus zei, als je dan bidt met opheffing van handen, laat het heilige handen zijn. Dat is gewoon een gewoonte die je aanscherpt. Heilige. Dus men bad dus hardop en men bad staande, een enkele keer knielend. Maar men bad staande, hardop, met opheffing van handen en iedereen moest dat kunnen horen. En zo'n gebed, dat moest dan indruk maken op de mensen om de heen. Dat je echt kon zeggen, nou dat is dan wel een religieus iemand. Dat is toch wel een goed iemand. En dat kon dan verpakt worden, religieus. Met vader, ik dank u wel dat ik niet ben zoals hij, hè, die daar op afstand staat. Ben ik dankbaar dat ik geen tollenaar ben. Dankbaar dat ik precies het goede doe. En voor alle zekerheid werden in die tijd ook heel veel gebeden uitgeschreven. Je kon heel veel gebeden werden geschreven door de rabbijnen. Dus je kon danken dat je, dat was een standaard gebed op een elke ochtend bad. Danken dat je geen heiden was. Ja, kon nog wat. Danken dat je geen tollenaar was en danken dat je geen vrouw was. Ja, dat was een officieel gebed. Jammer voor jullie. Maar daar is heel lang elke dag officieel door vele mannen om gedankt. Ja, kan je het nou niet voorstellen. Maar dat gebeurde toen echt. Nou, toch wel? Sommige mannen denken, nou, nog steeds hoor. Dat werd echt, de standaard gebeden werden zo gedaan. Maar de reden zegt, wanneer jij bidt, ga in de binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw vader die in het verborgene is. En uw vader die in het verborgene zit, zal het u in het openbaar vergelden. Er komt een tijd gewoon, er komt wel een tijd dat het in het openbaar vergolden wordt. Het zij hier tijdens ons leven, het zij later. En als je bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden, geen gebrabbel staat er eigenlijk, geen bla 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 van woorden. Zoals de heidenen, want zij denken dat ze door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Wordt dan hij niet gelijk, want uw vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot hem bidt. Hier wordt God genoemd uw vader, dat is op zich geen nieuwe term, in het Oude Testament wordt hij ook al de vader genoemd. En nu gaan we verder met onze vader, onze vader, bid dan zo. Onze Vader die in de hemel is uit. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot een eeuwigheid aan. Dat is onze Vader. Apart. Een heleboel vragen zijn er over dit gedeelte. Staat er bij jullie iets anders? Het laatste stuk ontbreekt zeker bij jullie, hè? Het laatste vers, zeg je? Een heleboel manuscripten staat het wel. Vers, want van u is de koning. Dat stukje zeker, hè? Want van u is de kracht, koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid van de Heer aan. Heel oude manuscripten staat het wel en een heleboel staat het niet. Dus sommige vertalingen nemen het over. En sommige vertalingen niet. Ik lees voor het herzien in de Statenvertaling. Die neemt het toevallig over. Want een heleboel vertalingen staat het wel en andere staat het niet. Dus een van die versen waarvan je zegt van ja, hoeft het nou gestaan of heeft het niet gestaan? Dat is een keuze. Maar los daarvan, los van de kleine stukje, is dit het Onze Vader? En er zijn een heleboel vragen over het Onze Vader. En een heleboel vooroordelen. Ten eerste is natuurlijk de vraag, is het de bedoeling dat wij dit zo klakkeloos blijven noemen? Zo klakkeloos blijven opzeggen? Gewoon elke dag, ons Vader in de hemel zijt, naamwoordigheid, enzovoort, enzovoort. Is dat de bedoeling? Ja, misschien zeg je heel gauw nee. Maar, dan weet ik het, misschien toch wel. Ik wou het toch een beetje open laten eigenlijk. De vraag is ook, sommige mensen zeggen ook van ja, maar dit is wel heel erg gezegd voor het kruis. De Jezus zegt later, jullie hebben niet gebeden in mijn naam, als je mijn naam bidt, enzovoort. Dit is allemaal voor het kruis, puur voor de Joden, dit is Joods onderwijs. Ja, dat is misschien wel zo. Maar Matthäus was er echt na het kruis geschreven. Het hele Matthäus is geschreven na het kruis. En er zijn er wel bepaalde gedeeltes die direct op de Joden gezegd zijn. Maar om de hele bergreden nou helemaal toe te spitsen op dat is puur Joods, dat is misschien toch wat iets te ver doorgevoerd allemaal. Dat weet ik allemaal niet of dat zo is. Er is een geschrift. En dat is het oudste christelijk geschrift. Dat is geschreven ongeveer tegelijkertijd als de openbaringen van Johannes. Dat heette Didasch. Kennen jullie dat? Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Dat heette Didasch. Dat is even oud als de openbaringen. Dat is een christelijk geschrift met instructies. Dat is geschreven dus toen een aantal apostelen nog leefden. En daar in Didasch wordt gezegd dat je elke dag 3 keer het Onze Vader moet bidden. Blijkbaar de eerste generatie christenen toch wel letterlijk wel Onze Vader gebeden. Vraag is dus waar het dan waarom een heleboel christenen dat dan niet doen eigenlijk. Of ze dat niet moeten doen of mogen doen. Komt natuurlijk ook een beetje omdat het Onze Vader is toegeëigend door de katholieke kerk. Hè? Ik weet wel als kind, ik ben katholiek opgevoed. Maar elke dag, bij elke maaltijd is Onze Vader en het wees me goed. Op een gegeven moment als we bij oma waren moest dat hardop. Mijn oma was nog van het oude stempel. Als we 1 generatie later waren, met mijn ooms en tantes, met mijn ouders mocht het stil. En als je een beetje katholiek jongetje was, dan kon je dat in 1,7 seconden, kon je het Onze Vader afraffelen. Kon je heel snel optreden. 1 ademhaling en je had het uit. In hetzelfde tempo had je deze goed uit, dus je kon heel snel beginnen met eten. En dat weet ik nog wel. Dat had heel weinig zin natuurlijk. Ik weet ook wel, ik was klein en dan zaten wij op de lagere school. Toen moesten we elke vrijdagmiddag moesten biechten bij de pastoor. Komt dadelijk nog wel op terug, zo slecht was dat niet. We moesten bij de pastoor komen en dan zeggen wat we gedaan hadden die week. Nou, we vochten natuurlijk. Als jong had je, ik woonde in Rotterdam, dus vochten, dat stond altijd vooraan. Dat hoorde sowieso bij. Daar begonnen we al mee, we hadden gevochten. Daarna hadden we gewoon nog een paar dingetjes gedaan. En dan zeiden aan de hand van de dingen die je gedaan had, zeiden nou, dat zijn 5 Onze Vaders en 7 Wezengoedjes. En dan moest je dat als straf, moet je dat als het ware doen. Ja, dat was gewoon zo. Dan ging je dan voor naar de kerk en dan moest je dat als straf doen. Ik weet nog 1 keer zei ik van, ik heb niks gedaan die week. Ik had niet gevochten die week. Hoe het kan, weet ik ook niet. Maar dat is 1 week als jongetje in mijn leven gebeurd. En toen was de pastoor zo boos. Ze zegt, hoe kan dat nou? Zeggen, jij bent hier. En je bent 11, hoe kun jij nou een hele week iets fout gedaan hebben? En toen kreeg ik als straf zoveel Onze Vaders, dat ik wel de week daarna wel goed nadacht. Ik verzon wel wat in ieder geval. Want Onze Vader werd daar gegeven als een soort straf, leek het wel. Een soort. Nou, dat is ook de reden geweest dat heel protestanten gezegd hebben, dat zo gaan wij niet om. Dat kan nooit de bedoeling geweest zijn. Dus zo doen wij dat niet. Wij gaan het niet doen als een vast ritueel. Wij gaan dat niet doen als een soort straf. Maar we gaan toch op een andere manier gaan wij bidden. En toen is er eigenlijk een klein beetje het kind met het badwater weggegooid. En heel veel mensen zeggen, nou we bidden eigenlijk nooit meer. Terwijl eigenlijk het Onze Vader is misschien nog ineens iets om letterlijk te bidden als je dat niet wilt. Maar het is meer om te overdenken. Het is meer eigenlijk om je eigen te maken. Een moderne term tegenwoordig waar ze heel veel mee strooien. Is het omdenken. Dat was van gehoord, omdenken. Kennen jullie dat, omdenken? Er zijn nu allemaal cursussen voor, hè? En lezingen, hè? Dus je gaat naar zo'n avond toe, van omdenken, en je denkt, mijn zoon van 14 is een verschrikkelijk irritante puber. En dan ga je die avond uit, en dan denk ik, ik heb een hele interessante zoon vol uitdagingen. Dat is de bedoeling tenminste. Je leert anders denken gewoon, omdenken, je leert alles formuleren. Maar in feite is onze vader ook een beetje omdenken. Je leert anders nadenken. Eigenlijk als je de Psalm 1, zalig degene die Gods woord, Gods wet overdenkt, mediteert, staat er eigenlijk. Eigenlijk is mediteren, maar wij gebruiken dat woord niet, want het klinkt zo oosters, klinkt zo yoga-achtig. Maar gewoon als je onze vader zo wat overdenkt en zo tot je door te nemen, leer je op de een of andere manier, ga je gedachten veranderen en je gevoelens veranderen en je denken gaat veranderen. En dat is eigenlijk ook de bedoeling van het onze vader. Je gaat anders leren denken. Ook één ding wat ook jammer is van bidden, zal ik even van het begin zeggen. Het jammer is van ons bidden, is dat wij zoveel aan het woord zijn. Ja, wij gaan bidden, dat doen we allemaal toch? Wij gaan bidden en dan komt er iets uit. En dan zeggen we, Heer, geef ons wijsheid. En dan punt, amen, en dan staan we op en dan lopen we weg, toch? Dan zijn we klaar. Eigenlijk zou je eerst stil moeten zijn. Gewoon een tijdje stil. Zeggen, ik wil eventjes, misschien brengt de Heer iets in mijn gedachten. Dat ik zonde, bepaalde zonde moet beleiden. Dat ik iets moet doen. En dan ga je een tijdje bidden. En dan blijf je nog een tijdje stil, omdat je de Heer de gelegenheid geeft om te antwoorden. Want vragen wij de Heer, geeft mij antwoord. Maar dan zeg je, Heer, geef mij antwoord, amen. En je staat op en je gaat de krant lezen. Dan heeft de Heer niet de tijd om te antwoorden. Vaak is het goed om een tijdje stil te zijn en dan te bidden en dan weer een tijdje stil. De bedoeling van dit gebed is in ieder geval dat het je hart gaat veranderen. En het veranderen is op deze manier. Onze Vader, daar begint het mee. Onze Vader. Het is nog niet zo heel persoonlijk als mijn Vader. Dat komt later. De Jezus laat ik op naar mijn God en uw God, naar mijn Vader en uw Vader. De hele persoonlijke, dat komt nog, die waarheid. Die hebben wij wel. Maar ook toen mochten ze zeggen, onze Vader. Dus we mogen gaan naar iemand die je Vader is. Dat is net ook al een gedachte, met de liederen en door Gert. Dat betekent, je gaat op iemand waarvan je weet dat hij het beste met je voor heeft. Dan gaan we er maar vanuit dat dat jouw associatie is. Ik weet niet of dat zo is. Ik heb zelf niet zo'n fijne vader gehad. Integendeel. Ik ben toen ik 20 was christen geworden. En de eerste 10 jaar, elke preek over vader sprak mij totaal niet aan. Dus dan zei ik, God is je vader. Zei ik, dat hoef ik absoluut niet. Ik heb een vader gehad, zo eentje wil ik nooit weer. Ik hield van de Heer Jezus, ik bad tot de Heer Jezus. Maar altijd gepraat over God als je vader, kon ik soms erboven worden. Het heeft wel 10 jaar geduurd voordat ik overheen was. Voordat ik kon zeggen, oké, God is mijn vader. En mijn vader betekende dat, aangezien ik zelf ook een aantal jaren vader was toen tegen die tijd, dat ik begreep dat normaal gesproken een vader voor zijn kinderen zorgt. En normaal gesproken het beste met zijn kinderen voor heeft. Dat had ik toen ervaren. Je gaat naar iemand toe die in principe het beste met je voor heeft. Die in principe van jou houdt. En die het in principe ook beter weet dan jij. Ook wat goed voor jou is. En zeker als je een klein kind bent, is een vader iemand die voor jou zorgt. En je weghaalt bij de sloot. En die je dwingt om gezond eten te eten. En die jou op tijd naar bed brengt, omdat het goed voor je is. Maar eentje die echt uit zorg en uit liefde voor je handelt. Dus we gaan naar God toe. En we zeggen al eerst onze Vader. En dan zijn we een tijdje bij stil. Die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw naam worden geheiligd. Dat is het doel. Uw naam, de naam van God, dus de openbaring van God. Wat we van God zien, dat wordt geheiligd. Dat is de eerste. Dus het gaat even niet om onze ik. Het gaat even niet om onze zorgen. onze moeite, onze wensen. Het gebed gaat erom dat we zeggen, onze Vader, het gaat om u. Kunnen we dat? Kan je op een gegeven moment zover komen dat je zegt, Heere God, het gaat Vader in de hemel. Het gaat eigenlijk om u. En de wens is de hoofdwens van alles, dat uw naam wordt geheiligd. Dat u de eer krijgt. Dat u groot gemaakt wordt. Dat het om u gaat. Uw koninkrijk komen. Verlang ernaar dat uw koninkrijk komt. Wij verlangen altijd naar, en dat doen wij ook, en dat is ook goed. Wij verlangen naar de opname. U bent er allemaal vast mee bekend. Maar in feite is de opname ook natuurlijk iets heel persoonlijks. Gods heerlijkheid, Gods grootheid, wordt eigenlijk pas gezien in het duizendjarig vrederijk. Dan pas wordt de heerlijkheid van God helemaal gezien. En ook al zijn we persoonlijk heel erg verlangend naar de opname, omdat we de Heer Jezus willen zien. Dus eigenlijk zouden we kunnen zeggen, Heere God, het zou het fijn zijn. Want verlangen wij daarna dat de keer uw koninkrijk komt. Laat het gauw komen. Laten de mensen zien wat de gerechtigheid is. Dat er een einde is aan alle vuiligheid en mishandeling en al het vreselijk wat er allemaal is. Laat Heer, ik verlang ernaar dat uw gerechtigheid en uw vrede hier heerst op de aarde. Dat alle mensen gewoon u zullen zien. Dat alle mensen u zullen kunnen kennen. Dat u zichtbaar zal heersen in Jeruzalem. Dat we allemaal naar u toe kunnen komen. Dat verlang ik naar, Heer God. Als je dat nou langzaam bidt. Onze Vader. Die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. En een soort herhaling. Uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Met andere woorden, ik zou zo graag dat uw wil hier op aarde te zien is. Als je dat een tijdje overdenkt gewoon. En als het ware inslikt en overdenkt en jezelf eigen maakt. Dan ben je al een hele andere modus. Dan heb je al een hele andere houding. Dan vallen een heleboel verlangens en egoïsme en klachten vallen al gewoon weg. Omdat je niet meer ik gericht bent, maar je bent God gericht. En eigenlijk is dat steeds het omdenken wat wij moeten doen. Elke keer weer, elke dag weer, van ons eigen egoïsme, ons ik gericht zijn, afkeren en zeg God gericht willen worden. En dan mogen we best voor een paar persoonlijke dingen bidden. Wij mogen best zeggen, geef ons heden ons dagelijks brood. Gewoon hetgene wat je nodig hebt. Niet de grote luxe. Niet de overdaad, mag wel. Maar best genieten van een fijne vakantie. Best genieten van een fijn weekend. Maar je vraagt daar niet om, je vraagt wel om je dagelijks brood. Niet vergeten, er was geen overbodige luxe in die tijd. De meeste mensen waren dagloners. Dagloners, daar spreekt de schrift ook van. En ik werd per dag betaald. Dat is nog heel lang geweest, ook in het Midden-Oosten of in Europa. Heel lang ben je per dag betaald. Als je een dag ziek was, had je gewoon pech, had je geen inkomsten. Je werd niet gewoon doorbetaald. Als je een dag 's ochtends kwam en de eigenaar of de landeigenaar of wie het dan ook was, die zei, ik heb vandaag geen werk, had je er die dag geen voedsel. Domweg. Dus als je enigszins verstandig was, dan kon je wat sparen, maar het, heel veel mensen konden het helemaal niet. Die kregen net genoeg eten voor het eten. Genoeg geld om die dag te eten. En dat was het dan ook. Dus het gebed geef ons heel of dagelijks brood. Is ook helemaal niet zo'n verkeerd gebed. Daar mag je ook best voor bidden. Je mag ook best bidden om je dagelijkse levensomstandigheden geholpen te worden. En dan volgende. Vergeef ons onze schulden. Zoals wij onze schulden naar vergeven. Vergeef onze schulden. Zonder besef. Dat was heel moeilijk. Er was maar één volk in de oudheid dat zonder besef had. Dat waren de Joden. De Joden wisten wat zonde was. Alle andere volken hadden geen flauw idee wat zonde was. Dat bestond gewoon niet. Je had wel een plicht De Romeinen hadden een plicht naar Rome toe. De Grieken hadden een plicht naar een plaatselijke staat toe. De Egyptenaren hadden een plicht naar de plaatselijke leiding, uiteindelijk de farao toe. Maar het begrip zonde kende men niet. Zonde betekent dit. Dat weet het allemaal even goed, veel beter dan ik. Dat gaat er niet om, voor alle duidelijkheid. Zonde betekent als ik in mijn hart gewoon schrikkelijk iemand dingen toewens. Of in mijn hart gewoon andere dingen begeer die helemaal niet voor mijn ogen geschikt zijn. Dan ziet niemand dat. Niemand ziet dat. Maar het is wel zonde. Het is zonde tegenover God. Ik kan ook zondigen tegenover mijn medemens. Dat ik echt dingen tegen mijn medemens doe. En dat is zonde. Zonde is in principe niet goed te maken. Dat is een heel moeilijk begrip. Dat is een heel moeilijk begrip voor de islam. De islam kent ook geen zonde. De islam kent schaamte. Als jij iets doet, iets kapot maakt, en je wordt daarop betrapt, dan schaam jij je. En dan is het een of andere manier, komt er een soort straf, of een soort betaling, of iets goed maken. Oké, als ik niet word betrapt, is er niks aan de hand. En als niemand het ziet, alleen in mijn gedachten is, is er ook niks aan de hand. Dus het is heel nutteloos om tegen een... Het is heel moeilijk om tegen iemand die uit de moslimwereld komt te zeggen van, zou je niet willen dat je zonde vergeven worden? Want hij weet gewoon helemaal niet wat jij bedoelt. Hij heeft helemaal geen idee. Dat is heel lastig. Grieken hadden ook geen idee van. Maar Romeinen hadden het ook niet. Dus er moest echt een boodschap verkondigd worden door de apostelen, waarin ze echt iets moesten, van begin af aan iets moesten vertellen, dat er maar één God was. Dat was voor de mensen al een heel vreemd begrip. Eén God maar, dat vonden ze heel gek. En dat die God ook nog rechten had op ons. En dat we tegen die God konden zondigen. Dat was voor die allemaal hele vreemde begrippen. Toch was het juiste begrip. Dat was het begrip wat wij nodig hebben. Toch is dat het idee wat wij nodig hebben. En het is niet verwonderlijk dat in de 19e eeuw, dus 1850, en in de eeuw daarvoor, 18e eeuw, dat de begrippen zonde en overtreding en vergeving hele bekende begrippen in Europa waren. Hele bekende begrippen. En dat je echt als evangelist de straat op kon gaan en kon zeggen, wilt u dat uw zonden vergeven worden? En mensen begrepen wat jij bedoelde. Mensen begrepen, want ze wisten wat zonde was. En ze wist dat vergeving was. Dat is ook niet voor niets dat toen mensen woord brachten en er waren ontzettend veel opwekkingen en reacties en enorme volle kerken en enorm grote stromingen van mensen tot geloof kwamen, want men kende het begrip zonde. Maar dat is allemaal anders geworden. Het is allemaal veranderd. Er bestaat geen zonde meer. Het is verdwenen. Als men mensen interviews leest van bekende mensen, en dan is de vraag altijd, heb je ergens spijt van? En het antwoord is bijna altijd, nee, ik heb nergens spijt van. Want ik deed de dingen die ik op dat moment moest doen. En op dat moment was het goed. Enzovoort, enzovoort. Wat voor redenen ook bijkomen. En als je nergens spijt van hebt, dan word je erin geleerd, hè. Word je ingepraat door het onderwijs en door de tv. Als je nergens spijt van hebt, heb je ook niet gezondigd. En als je niet gezondigd hebt, dan heb je ook geen vergeving nodig. Ik heb het al vaker gezegd. Vroeger was het heel, heel erg simpel voor de Tweede Wereldoorlog. Moord was fout. Later leven was goed. Na de Tweede Wereldoorlog is alles anders geworden. Dan zeiden ze, nou, moord is fout. Kom nou. Als je een nazi dood in de Tweede Wereldoorlog, was goed geweest. Als je Hitler had gedood, was goed geweest. Als je iemand had laten leven, was dat fout geweest. Zo zwart-wit is het allemaal niet. Het is allemaal niet zo zwart-wit. Dus alle begrippen goed en fout zijn wat verdwenen. En het begrip zonde is ook wat verdwenen. En daarom is het nu zo ontzettend moeilijk om mensen nog te bereiken met het evangelie. Als je nu in Amsterdam zou gaan, of in Rotterdam, of in Eindhoven, en je zou de mensen aanspreken op straat, en je zou zeggen, zou jij willen dat je zonde vergeven worden? Dan denk je echt dat je gek bent. Dan denk je, heb je het er vredesnaam over? Kom je uit 1810 of zo? Heb je het over zonde vergeven zijn? Dat is niet zo raar. Kijk je geen kranten, lees jij niks. Weet je niet meer dat al lang niet meer, dat begrip al lang niet meer bestaan. Ik denk dat dat even de reden is om de kerk ook zo leeglopen. Mensen hebben totaal geen besef meer van wat fout is. En hebben ook totaal geen besef meer wat vergeving is. Maar een standaard gebed van de Heer Jezus. En de eerste christenen kregen instructie om 3 keer per dag te bidden. Stond: vergeef ons onze schulden. En ze wordt hier niet specifiek genoemd. Maar misschien is het wel goed voor ons om elke dag te zeggen: Heer God, vergeef mij mijn schuld. Ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. Ik weet wel, dank u wel dat u uw zoon ervoor het kruis gestorven is. Maar ik kan toch vragen. Ik heb wel echt gezondigd, dat is echt fout. Vergeef me alstublieft. En het tweede is, dan als je dat schuldenbesef krijgt en het besef van vergeving krijgt, dan zou het ook zo moeten zijn dat je de kracht krijgt om andere mensen te vergeven. Als je weet hoe vaak je zelf de mist in de gaat, als je weet hoe vaak je zelf gewoon korte God tekort doet, dan snap je ook een ander fouten maakt en tekort doet. En leid ons niet in de verzoeking, maar verlos ons van de boze. Zo sterk zijn wij niet. Wij kunnen tegen elke verzoeking weerstand bieden. Soms is het beter om gewoon te vluchten van de verzoeking. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Maar zegt de Heer Jezus, als u de mensen overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u mensen overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. Wat betekent dat nou? Dat is moeilijk. Betekent dat nou dat wij behouden zijn, in de hemel komen, omdat wij elkaar de zonde elkaar vergeven? We weten allemaal dat het elkaar vergeven nog knap lastig is, hè? Dat kan soms wel eens heel moeilijk zijn. En er kunnen bepaalde dingen blijven hangen in ons hoofd, bepaalde ervaringen waar we jarenlang last van hebben. En er kunnen ook bepaalde mensen rondlopen die ons zo diep hebben gekwetst, langdurige pijn hebben gedaan, dat het ook jaren duurt voordat we de kracht vinden om die te vergeven. Als de toegang tot de hemel afhankelijk is van onze kunde om iedereen te vergeven, dan kwam ik er niet. Want ik vind het best wel moeilijk. Ik vind het best wel lastig op sommige dingen. Maar de reden zegt dit. Als wij hem aannemen en toelaten ons hart, eigenlijk is dan het hoofdkenmerk niet dat wij heel netjes zullen bidden, of niet dat wij heel erg opvallen door bepaalde zaken, door geld weggeven. Maar het hoofdkenmerk is eigenlijk van ons als christenen dat wij in staat zijn een ander te vergeven. Dat moet eigenlijk het hoofdkenmerk zijn. En als je het hele leven door gekenmerkt wordt dat jij een ander niet kunt vergeven, zegt de Heer Jezus, dan lijkt het erop alsof je zelf nooit vergeving hebt gevraagd. En als je leven gekenmerkt wordt dat je uiteindelijk met moeite, en soms duurt het een hele tijd, maar je streeft ernaar en je verlangt ernaar en je wilt leven vanuit een levende vergeving van de ander, dan zegt de Heer, dat is eigenlijk het teken dat jij de vergeving van God hebt gevraagd en hebt gekregen. Dus het is een hele aparte lijn. We beginnen met onze Vader. We willen de blik africhten van ons eigen eindeloze egocentrische gedrag. We willen een keertje niet onszelf in het middelpunt stellen. Maar we willen nadenken, vasthouden, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. En daarna komen al die andere dingen. En op het einde zegt de Heer Jezus, nou probeer je ook de ander te vergeven. Dat is gebed. En dan ben je ook nog een tijdje stil, denk ik. Dan wacht je nog een tijd. En dan opeens sta je op en ga je verder met je dag. Dan geef je God nog de gelegenheid om in je hart dingen te werken. Dan geef je God de gelegenheid om nog even tot jou te spreken. Om bepaalde gebeurtenissen omhoog te halen. Misschien als je het gebed gebeden hebt. En je bent een tijdje stil in het gebed. En je vraagt je af wat God jou wil zeggen. Want God je nog bepaalde dingen voor je aandacht schenkt. Waarvan je zegt, ja, daar heb ik ook vergeving voor nodig. Ja, daar heb ik ook vergeving voor nodig. Ja, daarin ben ik ook erg egocentrisch. Dat zal ook anders moeten. Ook anders zijn. Onze Vader is eigenlijk een enorme reset, om het zo maar te zeggen. En opnieuw oriënteren van je hart en van je gedachten. Opnieuw beginnen. En als dat zo is, dan ben je klaar voor die andere voorwaarden. Hoofdstuk 7, vers 7. Als je dat helemaal geprobeerd hebt, en elke dag is het weer een opnieuw proberen, daardoor je hart en je gedachten te laten vormen, dan pas ben je klaar dat de Jezus bidt en nu zal gegeven worden. Dan snap je dat. Maar dan snap je ook dat je mag alles bidden, maar het is niet, dan bid jij wel andere dingen. Dan bid je in de eerste instantie uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. U wordt groot in mijn leven. Dat bid je dan in de eerste instantie. En dan bid je ook voor je dagelijks brood. Niet voor al die luxe dingen. Maar je bidt wel, God maak u groot in mijn leven. En het zal je gegeven worden, zegt de Heer. En als je andere dingen bidt, kom je dagelijks op terug. Als je verkeerde dingen bidt, God geeft toch wat. God geeft dat. Al is het niet precies misschien hetgene wat jij wil. Want aan ieder die bidt, die ontvangt. En wie zoekt, die vindt. En voor wie klopt, zal opengedaan worden. Is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven, als hij een brood vraagt, of als hij een vis vraagt en een slang zal geven? En dan, Lucas Evangelie staat er ook nog bij, als iemand een ei vraagt, hij een schorpioen zal geven. Dat klinkt gekke teksten, hè? Rare teksten lijken dat. Maar in die tijd waren het hele begrijpelijke teksten. Stenen, broden, maar klein, rond, donker en hard. Leek op een steen. En als een klein kind zo'n steen ziet liggen, en het kan best op een brood lijken, en zegt, papa geef mij die steen, en dan wil je het in je mond stoppen. Welke vader doet dat? Welke vader zegt dan, hier, grapje, grappig, eens kijken, een kleine ventje, denkt dat het een brood is, kijk wat er nou gebeurt. Dat doet geen enkele vader. Dat doet hij toch niet? Zeeslangen, giftige zeeslangen en vissen leken sprekend op elkaar in die tijd, in die meren. Je had experts voor nodig, echte vissers voor nodig om de zeeslangen eruit te gooien en de vissen over te laten. Er waren kenners voor nodig, echte vissers. Kind is geen kenner. Kind ziet zo'n zeeslang en zegt, papa mag die vis opeten. Dat is toch geen vader die zegt, nou, moet je kijken, grappig. Moet je kijken, moeder, hij vraagt om ding te eten. Grappig, eens kijken hoe snel die ziek wordt. Zullen we doen voor de grap? Dat is toch geen vader die dat doet. Schorpioenen waren klein en wit, rollen zich op. Maar als je een beetje slecht bent bij je zien, bent bij een kind, dan lijkt het gewoon een ei. Precies die grote was het ook. Dus er is geen kind die zegt, papa mag ik het ei hebben? Er is geen vader die zegt van nou, grapje, doe maar, pak hem maar. Kijk hoe snel je gestoken wordt. Er is geen vader die dat doet. Hij zegt, dat vertrouwen, zegt de Heer Jezus. Dan mag jij toch ook hebben in het gebed. Dat als jij bidt voor iets en God geeft het jou niet, dat je dan het vertrouwen hebt, oké, mijn vader weet het beter dan ik. Oké. Ik heb gevraagd voor iets. Ik heb echt gevraagd. Ik wil die baan heel graag hebben. Het lijkt me een hartstikke fijne baan. Het lijkt mij heel leuk. Ik heb de salarisverhoging bij. Ik vind het prettiger. Ik heb ervoor gebeden. Ik heb het niet gekregen. Heb je dan het vertrouwen dat God gezegd heeft, maar God wist, als ik hem die baan geef, dan wordt hij nog meer wereldsgezind, nog meer geldgericht, komt hij met verkeerde mensen in aanraking, gaat het verkeerde pad op. Nee, ik geef die baan niet. Kunnen wij God bidden voor iets en als God het dan niet geeft, dan echt het vertrouwen hebben, oké. Blijkbaar is het Gods wil anders geweest. Dat is een hele lange weg. Dat is een lange weg, dat is een moeizame weg. Ze bidden in de Iraanse dienst, kunnen ze heel hartstochtelijk ook privé en gezamenlijk bidden om een status. En iedereen die uit een beetje erin verdiept, christenen die uit Iran vluchten, omdat ze betrapt worden, op de hielen gezeten worden, risico lopen dat ze gedood worden, betalen veel geld aan mensensmokkelaars, komen hier, komen bij AZC, niet prettig, echt niet, geen prettige omgeving. Zitten er soms drie kwart jaar, half jaar en bidden heel hartstochtelijk om status. En als ze pas christen zijn, Dan zijn ze vast van overtuigd dat ze status krijgen. Zo zeker weten ze dat. Want Jezus is hun vriend. En de status is echt heel goed. En als het heel lang duurt. Wat ik pas gehoord heb van een Iraanse christen. Die zei: ik ben afgewezen. Ik heb het opnieuw aangevraagd. Maar misschien is het Gods wil dat ik terug ga naar Iran. Misschien heb ik daar een taak. Als dat Gods wil is, dan zal ik teruggaan. Kijk, die begreep het. Die is wel heel vettig in het geloof. Dat je dan zegt als christen, wij willen heel graag hier leven, veiligheid. Wij bidden daar ook om. Maar als God het niet geeft, dan zal ik, heeft God misschien een ander plan met mij. En dan zal ik dat plan moeten accepteren. En dan zal dat plan ook beter zijn dan het plan wat ik heb. Dat is een stukje vertrouwen. Dat is wel moeilijk, hè? Dat is heel lastig. Gelukkig dat onze vader zoveel geduld met ons is. Verbaas me altijd. Verbaas me altijd dat God zo geduldig met ons is. Ik bedoel, ik ben nou... even kijken. Ik ben nou bijna 40 jaar christen. En soms denk ik van, ik begin nog helemaal. Ik snap nog helemaal niks van. Ik heb nog steeds alle fouten die ik in het begin maakte. Als bij mij iemand 40 jaar in dienst is en zit nog op hetzelfde niveau als ik nu ben, nou, dan zou ik echt zeggen van joh, zoek een andere baan. Doe het anders. God is zo geduldig met ons. Dat is zo bijzonder. En ook al zijn wij een hele tijd verkeerd bezig. God wacht geduldig tot ons hart kan aanraken. Tot iets in ons leven kan aanraken. En wij zeggen, oh ik wil wel, ik geloof me, kom mijn ongeloof te hulp. En God komt ons ongeloof te hulp. En ga met ons verder. Zo mooi is dat eigenlijk. En nog iets over bidden. Want we zijn over bidden bezig dus. Dan wil ik lezen Filippenzen 4. Filippenzen 4. En het is, in feite is het allemaal oude koek wat ik zeg, dat weet ik ook wel. Misschien heb je alles 100 keer gehoord, dat weet ik ook wel. Maar toch blijft het zo essentieel. Dan blijft het allemaal zo diep. Filippenzen 4. Filippenzen 4, vers 4. De Heer Paulus zegt tegen ons, en de Heer Jezus zegt het door Paulus heen, verblijd u altijd in de Heer. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Je mag gewoon blij zijn. Uw welwillendheid staat er. Of eigenlijk uw inschikkelijkheid, kan je beter vertalen. Sommige vertalingen zeggen vriendelijkheid, zijn met alle dingen, alle mensen bekend. De Heere is nabij. En wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alle, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. Alles, al uw verlangens, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. We mogen sowieso alles bekend maken bij God. We mogen ook gewoon tegen God zeggen, ik wil graag die promotie. Ik wil graag dat huis. Ik wil graag dat en dat. En het is mooi als in ons leven, geef me het leren, Heer, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En het is nog mooier als je later zegt, Heer, uw wil geschieden. En dan zie ik wel wat er komt. Die promotie of niet die promotie. En het is nog mooier als je zegt wat de Heer gezegd heeft. Uw naam wordt geheiligd. En als uw naam geheiligd wordt bij een promotie, is goed. En als uw naam geheiligd wordt door het feit dat ik niet die promotie krijg, is ook goed. Als uw naam maar geheiligd wordt. Zo zie je dat je al je verlangens bekend mag maken bij God. Net als een klein kind gewoon alles tegen zijn vader mag zeggen. Een klein kind mag 100 keer per dag tegen zijn vader zeggen, ik wil snoep. Echt. Afgelopen weekend heb ik weekend gehad met mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Van mijn aanstaande verjaardag. En lopen van die kleintjes rond en die vragen de hele dag van de gekste dingen. Dat is echt waar. De hele dag door. De hele dag door hebben ze best behoefte aan speelgoed. Snoep, drinken, naar buiten, naar bij de sloot gaan staan. Om nog eentje te vragen. Alles wordt er gevraagd. En die vaders blijven gewoon geduldig. En die moeders. En ze zeggen 100 keer nee, dat kan niet. En soms zeggen ze ja, maar dan blijven toch van die kinderen houden. Het mooie is, God blijft ook ons onthouden. Blijft ook voor ons zorgen. En ook hebben we ons heel zoveel jaren doorgebracht in egoïstisch, egocentrisch vragen en handelen en doen alleen maar voor jezelf gericht. God houdt nog steeds van ons. God houdt van ons. Voor 100%. Wonderbaarlijk. Eén ding moeten we ook niet uitkijken. Geen fout maken. We moeten niet denken dat wij Gods liefde moeten verdienen door te veranderen van mentaliteit. Dat is niet zo. Wij zijn dicht bij het hart van God. God is onze Vader. God heeft ons voor 100% lief. We zijn volledig gerechtvaardigd. Of we nou egoïstisch zijn of niet egoïstisch. Het enige mooie is, ik kom er dadelijk op terug, dat als wij veranderen en we willen ons laten veranderen, komen wij niet dichter bij het hart van God. Want dichterbij kunnen wij helemaal niet komen. Alles is al oké. Maar we gaan meer beantwoorden aan het doel waarvoor wij gemaakt zijn. We gaan meer worden waarvoor we eigenlijk bedoeld zijn. Dat is hem eigenlijk. Als wij veranderen naar wat de schrift zegt, worden we meer degene die God ons bedoeld heeft. En mooi is bij dit gedeelte, laat alles door bidden en danken, maar wel met dankzegging bekend maken bij God. Met dankzegging. Zorg ervoor dat je in elk gebed een dankzegging hebt. En het mooie is, dat is mijn ervaring, laat die dankzegging ook gerelateerd zijn aan hetgene wat je vraagt. Dus om te noemen, je vraagt voor een promotie, maar je dankt wel dat je gewoon een baan hebt. Dank u wel dat ik wel een baan heb. Je wil graag bidden voor, noem maar iets, een vakantie, ik noem maar iets geks. Maar je dankt wel voor het feit dat je zo gezond bent dat het kan sowieso. Of je naar weg gaat, ja of nee. Je wilt graag iets hebben. Je zou graag willen bidden dat je in een buurt komt dat het rustiger wordt. Maar je dankt ook voor het feit dat je in een land woont waar het kan. Dat verandert ook je hart. Dat verandert ook je hart. En dan staat er in vers 7. God zal alles geven wat je wil. Nee hoor. De vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw hart en uw gedachten bewaken. Bewaken zoals een militair, is een militaire uitdrukking, zoals een militaire bewaker dat doet. Er staat een wacht voor jouw hart en voor jouw gedachten. En de vrede van God zal dat bewaken gewoon. Hij zal zo bewaken dat de vrede van God in jouw hart blijft, wat er ook gebeurt. Of je nou die promotie krijgt, ja of nee. Dus het doel is dat wij iets anders worden. Dat is eigenlijk het doel. En dat wil ik nu afsluiten met Romeinen 8. Romeinen 8. Begin met vers 27. Nou, laten we beginnen. 26. Evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Want we weten niet wat we bidden zullen zoals het behoort. Reëel, hè? Nuchter is dat, hè? Vind ik zo nuchter? Paulus zegt gewoon wij, hè? Hij zegt niet jullie. Hij zegt niet jullie, zelfs je halve christenen. Hij zegt wij, hè? Wij gewoon. Wij hebben de fout die we moeten bidden. Maar de geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de hart doorzoekt, weet wat het denken van de geest is. Omdat hij naar de wil van God voor de heilige pleit. Dus we hebben een heilige geest in ons die voor ons bidt. Sterker nog, in hetzelfde hoofdstuk staat er dat de Heer Jezus zelf voor ons bidt. En we weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Namelijk voor hen die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Dat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En die geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die gerechtvaardigd heeft, heeft hij ook verheerlijkt. Moeilijk stukje voor ons. Maar niet voor de lezers van die tijd. Die begrepen het veel beter. Wij denken gelijk aan de eeuwigheid, bestemming enzovoort. Maar dat beeld is helemaal niet gebruikt. In die tijd was de erfenis een verschrikkelijk belangrijk iets. Erfenis was ontzettend belangrijk iets. En je had maar... Je was niet verplicht alles aan je natuurlijke zonen te geven. Als jij grote boerderijen had, dat waren de grote bedrijven. Laten we zeggen het Allerhoogste, het keizerrijk. De keizer was niet verplicht zijn zoon op te stellen als opvolger, als de volgende keizer. Dat is in de tweede eeuw bijna geen één keer gebeurd. Wat er gebeurde is dit. En dat was in deze tijd ook al zo. Die keizer... En dat nu nog niet de keizers, maar de grote machthebbers. Die zochten een opvolger. Die dacht, ik wil hetgene wat ik opgebouwd heb, wil ik aan de handen geven aan een capabel iemand. En die keken om zich heen. En die zagen in machtige, geleerde, goede families, zagen ze jonge zonen. Die kenden zij. En ze zeiden van die jonge zonen, 1, 2, 3, 4, 5... Die haal ik naar mij. De keizer haalt de jonge zoon uit de adel naar het hof. Hij heeft ervoor bestemd, voor het doel gehad, om te gaan lijken op zijn zoon. Hij heeft dus geroepen naar het hof. Toen ze het hof kwamen, heeft hij zich gerechtvaardigd. Hij zegt, denk erom, dit zijn nu potentieel mijn zonen, mogelijk. Niet allemaal, als er maar eentje een opvolger worden, maar deze krijgen een bijzondere positie. Deze krijgen een bijzondere positie. Iedereen blijft daar vanaf, want dit zijn belangrijke jongens. Deze krijgen de beste opleidingen en ik ga ze heel in de gaten houden. Zeg hem met me mee als ik recht ga spreken. Zeg hem met me mee als ik oorlog ga voeren. Ze gaan het vak leren naast mij. Sterker nog, toen hij hen zo gerechtvaardigd had, heeft hij ze ook op een voetstuk geplaatst. Hij heeft ze verheerlijkt. Als jij dus de potentiële opvolger van de keizer werd, ja, dan had je een hele hoge positie. Ook al waren het er 5. Dus de keizer zocht iemand als zijn zoon. Niet zijn kind, ging niet om kind. Het ging om zoon. Een verschil tussen zoon en kind. Een kind ben je door geboorte. Maar een zoon laat je zien, je zoon laat zien wie zijn vader is. Een vader kan dingen toevertrouwen aan zijn zoon. Dus de keizer zocht iemand die zijn opvolger werd. En hij keek. En hij riep. En hij zette ze bij zich neer. En hij rechtvaardigde ze. En hij verheerlijkte ze. En hij maakte ze. Het doel was dat hij zijn zoon werd. Nou, dat beeld kenden ze in die tijd. Dat gebeurde met keizers. Dat gebeurde met landvoogden. Dat gebeurde met consuls, met senatoren. Dat gebeurde gewoon. Mensen kenden dit. En Paulus past dat toe op ons. Hij zegt, jullie zijn niet zomaar christen geworden. Hij zegt, het is niet zomaar dat jullie gewoon... Nou, per toeval... Zo, we hebben een teller, we hebben 2 miljoen, zo christen, nou 2 miljoen plus 1, verandert niks. Nee, zegt Paulus, jullie zijn echt geroepen. Jullie zijn niet alleen geroepen, God heeft jullie bij zich gehaald. En God wil jullie opvoeden. En God wil jullie hier op aarde al rechtvaardigen en verheerlijken. Omdat uiteindelijk jullie moeten lijken op zijn zoon. Zien we dat hele proces dus? Dus die jongens, die waren niet onder een tuchtmeester, die erop losloeg, dat deden ze, die tuchtmeesters. Nee, maar dat wil niet zeggen dat ze bandeloos waren of zedeloos waren, om konden doen en laten wat ze wilden. Nee, ze liepen naast hun vader, hun vader, een van hen zou echte zoon worden, ze liepen naast de keizer en ze leerden helemaal door steeds maar te kijken en te gehoorzamen en te luisteren, leerden ze helemaal hoe het zou moeten zijn om keizer of consul of senator te worden. En dan werden ze dat ook. Dus dat is precies waarvoor wij geroepen zijn. Wij zijn ervoor geroepen om te gaan lijken op de Heer Jezus. Dus wat is het doel in ons leven? Wat is het doel in ons leven? Gelukkig, rijk, succesvol, groot gezin, noem maar op. Wat is het doel van ons leven? God is maar één doel. Dat wij gaan lijken op zijn zoon. En dat doel houdt u stug aan vast. Laat ik het zo zeggen. Alles wordt daaraan gerelateerd. Als wij vragen om promotie, denkt de Heere God, gaat hij daardoor meer of minder op mijn zoon lijken? Gaat hij meer op mijn zoon lijken? Is het ja. Gaat het minder op mijn zoon lijken? Is het nee. We vragen graag voor genezing van een bepaalde ziekte. Waar we echt last van hebben. De Heere God zegt, hoe gaat hij meer op mijn zoon lijken? Als ik ja zeg, of als ik nee zeg? Het pakt allemaal in elkaar. En als we dat snappen, en we nemen die gedachtegang over, dan is het ook logisch dat wij beginnen met onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. En als we dat bidden, zitten we eigenlijk simpel gezegd op het spoor van God. En dan bidden we anders. En dan mogen we nog alles bij God brengen. En als we niet krijgen wat we willen, dan vinden we het moeilijk. Dan zegt blijkbaar heeft God een plan met mij. Blijkbaar is Gods plan anders. En als we de gebeden beginnen met onze Vader. En de gebeden mogen nou mogen beginnen met mijn Vader die in de hemel is. En we weten een beetje in ons hart wat dat betekent en we doorleven dat. Dat is ook niet zo heel moeilijk om je daarbij neer te leggen. Want dan weet je, je hebt een Vader die van je houdt. En een Vader die om je geeft. En die geeft wat we nodig hebben om meer te lijken op zijn Zoon. Helemaal als het ware. En opnieuw leren denken. En opnieuw leren voelen. En opnieuw leren handelen. Maar God is geduldig. En als we het vragen om dat te zien, zal God ons openbaren. En als we eerlijk tegen God zeggen, Heer God, eigenlijk heb ik daar geen zin in. Eigenlijk heb ik andere doelen als het leven, mag je het best zeggen tegen God. Zeg het maar tegen God. En God zal je tegemoet komen. Ze gaan werken in je hart. En hij zegt, Heer God, ik geloof, maar kom uit de hulp in mijn ongeloof, zal de Heer God dat doen. En hij zegt, Heer God, ik zou graag daarvan iets in mijn leven willen zien, maar ik heb vergeving nodig voor al de keer dat ik het niet had zien. God vergeeft ons en God helpt ons. We hebben gelukkig geen God die ver afstaat. We hebben een God die eindeloos geduldig met ons is en handelt als liefde tot ons. Maar het doel blijft dat we gaan lijken op zijn Zoon, de Heer Jezus. Dat doel blijft. En hij laat niet los. Hij verandert zijn plan niet. Dat is het plan in zijn leven. En als we met hem meelopen, dan zal het eerder gebeuren dan wanneer we tegen de versen blijven slaan. Ja. Zullen we samen bidden? Heer van God, wil ik zeggen, we hebben vergeving nodig. Vergeef ons onze zonden. We zijn zo vaak zo egoïstisch. Zo zelfzuchtig. We hebben vaak moeite om anderen te vergeven. We komen zo tekort. Het is omdat we zijn dankbaar dat onze zonden vergeven heeft. We zijn dankbaar dat onze Vader in de hemel bent. Dat hij met ons door wil gaan. Dat hij niet opgeeft. Dat hij gewoon doorgaat. Vader in de hemel willen vragen. Willen ons bij u aanbevelen. Wees ons genadig. Hou ons hart vast. Onze gedachten vast. Breng ons naar uw wil. Wees ons zo genadig. Geef toch dat u uw leven, uw plan in ons leven kunt vervullen. Heer, we bevelen ons zoon uw genade en liefde aan. Amen.